Een hele goede avond, een hele goede zondagavond op Radio Marlijn. Ik ben Sander de Wijs en je luistert naar het Boek van de Week. Vanavond een Boek van de Week, een heel bijzonder boek, namelijk Vaccinaties doorgeprikt. En dat, ja, het boek triggerde me toen ik het zag. Het is geschreven door Siska Buijs, Noordprent en Tineke Schaper. En het speelt ook in op dingen die nu ook weer heel actueel zijn met vaccinaties. Je hoort er steeds meer kritische geluiden over. Een tijdje geleden al over natuurlijk het HPV-vaccinatie, waar meer dan de helft van de meisjes die ingeënt zouden moeten worden, besloten hebben om dat niet te laten doen. Nou, dat was in die periode echt heel erg ongekend, omdat we toch met z'n allen toch een beetje ervan uitgaan dat vaccinaties gewoon verplicht zijn, dat je dat verplicht moet doen. Maar blijkbaar is dat dus niet verplicht en heb je zelfs gewoon een vrije keuze om dat te doen. Nou, dat weet niet iedereen. Ik wist het niet in ieder geval. En ik kan me voorstellen dat jij het misschien ook niet weet. Maar daarom ben ik heel erg blij dat Siska en Tineke vanavond hier in de studio zijn om daarover te praten, dat we dat kunnen toelichten. En misschien heb je zelfs ook wel hele prangende vragen op het gebied van vaccinaties. Nou, nu is je kans. Hè, als je het wil weten, stel ze vooral via de chat, via de telefoon op nummer 0575502264. Of natuurlijk via Twitter, want daar kun je ook vragen stellen. Zet dan even @RadioMarlijn in je Twitterbericht. Oké, nou, van harte welkom Tineke, van harte welkom Siska.
Dankjewel.
Heel fijn dat jullie er zijn. Het boek Vaccinatie doorgeprikt. Waarom hebben jullie dit boek geschreven? Wat is de aanleiding?
Tineke en ik zijn eigenlijk al jarenlang betrokken bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. En bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is ooit een uitgave gedaan van een informatief boekje Ziekten en Vaccins nader bekeken. Dat boekje is ooit in de handen gekomen van een uitgeefster bij Anke Hermes. En die dacht, nou, daar kunnen ze wel wat meer over schrijven dan alleen dit boekje. Dus zij heeft ons benaderd met de vraag of we misschien nog iets anders wilden schrijven dan alleen dat boek. Op dat verzoek zijn we ingegaan. En al snel bleek gaandeweg het gesprek dat het een boekje moest zijn wat niet al te droog naslagwerk moest worden. Maar vooral ook een beetje sappig, echt naar ouders geschreven. Ja. Toen hebben we bedacht dat we dat beter op persoonlijke titel konden doen. En zodoende zijn eigenlijk Tineke, Noor en ik met z'n drieën de schouders daaronder gaan zetten. En zijn we gaan uit ons hart gaan schrijven over deze materie die ons al jarenlang bezighoudt. En waar we nu vrij uit over konden gaan schrijven. Voorheen mochten we alleen maar schrijven echt naar ziektes toegeschreven, heel informatief, bronverwijzingen en visie kwam er eigenlijk iets minder aan te pas.
Meer een beetje wetenschappelijke artikelen of zo?
Ja, eigenlijk wel, ja. En dit mocht echt getuigen van visie. En daar hadden we eigenlijk ontzettend veel zin in, dus we hebben ons uitgeleefd. Ja.
Oké, okay. je merkt trouwens wel, want je zegt visie, dat je misschien een hele eigen mening hebt op het gebied van prikken. Maar toch zie je toch ook heel veel gewoon feiten in het boek staan. Het is niet alleen maar een mening of jullie mening. Of,
is dat... Ja, ik denk dat dat klopt. Die visie ligt erachter, maar die visie ligt er niet in, denk ik. We hebben geprobeerd om onze visie voor ons te houden, maar wel vanuit onze visie de mensen zodanig te informeren dat ze doorkrijgen dat het niet alleen maar gaat over het halen van een prikje ja of nee, maar dat ze verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze daarin maken.
Oké. Tineke, wat ik in het boek las en wat me ook verbaasde, ik zei het net al even in mijn praatje vooraf, dat vaccinaties blijkbaar niet verplicht zijn in Nederland, terwijl het wel heel erg lijkt alsof het verplicht is als je een uitnodiging krijgt om te vaccineren. Of...
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat heel veel ouders zich er niet van bewust zijn dat vaccinatie nog steeds een vrije keuze is in dit land. En dat houden we ook, denk ik, zo. Ik denk dat er veel meer weerstand zou komen als de vaccinaties verplicht zouden worden. Maar heel veel ouders zijn zich daar niet van bewust. En ik denk dat het mede komt door de manier waarop de zogenaamde uitnodiging gesteld is. Vaak wordt het toch nog gezegd van uw kind is toe aan. Niet van het is een mogelijkheid dat uw kind een aantal vaccinaties zou kunnen krijgen tegen bepaalde ziekten. Nee, vanuit het Rijksvaccinatieprogramma wordt gesteld dat het ethisch is dat je je kind laat vaccineren. En heel veel ouders, jonge ouders, die denken dat het moet. Dat het verplicht is, terwijl er nog steeds gelukkig een vrije keuze is. En dan zijn we... nog eigenlijk wel heel blij om. En op grond daarvan willen we ook ouders nog steeds, wilden we met het boek en willen we ouders nog steeds informeren over Nou, in ieder geval de vrijheid die ze hebben om hun kind wel of niet te laten vaccineren. De voordelen en de nadelen. De gevaren van het vaccin en de mogelijke gevaren van de ziekte.
Ja, want blijkbaar zitten dus wel risico's aan het vaccineren, als ik je zo begrijp. Het is, want je zou ervan uitgaan, tenminste, ik was ervan uitgegaan dat het gaat door de overheid. Hè, dat wordt getest, dat wordt wetenschappelijk onderzocht waarschijnlijk. En daarna wordt het natuurlijk pas op kinderen toegediend.
Hmm.
Want ja, je hebt toch bij aspirines heb je ook hele bijsluiters erin zitten. Dus hoe zit dat met die vaccinaties dan?
Nou ja, het komt er eigenlijk op neer dat wij het wetenschappelijke gehalte van het testen en het toepassen van het vaccinatiebeleid te laag vinden. Je zou zeggen, het is allemaal goed onderzocht en goed bekeken, maar ik gebruik het woord ethiek nog maar weer een keertje. Men vindt het ethisch om het programma op kinderen los te laten. En men vindt ook dat de onderzoeken ethisch zijn, maar wij vinden van niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de testen die een vaccin moeten doorlopen voordat ze op de markt gebracht worden. Dat zijn vrijwel nooit dubbelblind placebo gecontroleerde studies. Oh. Dus in plaats van een placebo wordt vrijwel altijd een hulpstof of een ander vaccin wordt er gebruikt. Dus geen fysiologische zoutoplossing, zeg maar. En dat wordt gedaan onder het mom van dat men het niet ethisch zou vinden om een controlegroep een goed werkend middel, bijvoorbeeld een ander vaccin, te onthouden. Ja, wij willen dat omdraaien.
Ja, dat kun je toch altijd op een later moment nog doen, zou je zeggen?
Dat sowieso, denk ik. Ja, ja. Als je per se wil dat ook die controlegroep daar gebruik van zou kunnen maken, dan kan je een andere invulling aan geven. Maar ik denk dat het juist niet ethisch is om niet wetenschappelijk te werk te gaan. Wat je ook ziet is dat in het vervolg van het gebruik van vaccins wordt er eigenlijk ook naar ons idee niet wetenschappelijk genoeg omgesprongen met de melding van bijwerkingen van vaccinaties. Mensen moeten soms van een hele goede huizen komen om hun bijwerking bij hun kind gemeld te krijgen bij de officiële instanties.
En waar zou je dat kunnen melden dan? Zo'n bijwerking?
Nou ja, inmiddels is de instantie daarvoor het LAREP. Mensen kunnen zelf bij het LAREP een melding doen. Je kunt het ook via een consultatiebureau arts laten doen. Voorheen was het eigenlijk altijd bij het RIVM dat gebeurde. En die wimpelde de bijwerkingen vaak ook weg. Wij rapporteren in ons boek daar vrij uitgebreid over. Anekdotisch weliswaar. Alles wat wij van horen zeggen hebben is dat. Maar die anekdotes, daar kun je uit lezen dat rammelt. Dat systeem rammelde in het verleden sowieso. Hoe dat nu precies gaat of zal gaan bij het LAREP weten we nog niet. Maar dat klopt gewoon niet. En wetenschappelijk is het ook niet.
Nee, want bij een aspirientje, dat schreef je ook al zo in je boek, heb je vaak een bijsluiter van 2 pagina's. Hè? Dat is een ontzettende lab tekst. Terwijl bij een vaccin heb je dus blijkbaar geen enkele bijsluiter waarin staat wat de risico's zijn of mogelijke bijwerkingen. Wat je dus eigenlijk bij alle andere medicijnen wel hebt.
Nou, die zijn er wel. De bijsluiters zijn er wel, maar die worden niet gegeven aan ouders.
Oké.
Okay. Die ouders moeten daar heel nadrukkelijk om vragen. Ze moeten eerst weten dat die bijsluiters er zijn.
Ja.
Ze worden standaard niet gegeven. En het kost vaak moeite om die bijsluiters te krijgen, terwijl het een geneeskundige handeling is. Dus die bijsluiters zijn ons inziens verplicht.
Ja.
Ik vind dat ouders recht hebben om te weten wat de mogelijke risico's zijn van het vaccin. En net als er risico's zitten, mogelijke risico's aan een ziekte, aan het doormaken van een ziekte, zitten er natuurlijk ook risico's aan het krijgen van een vaccin. Hè, er zijn mogelijke bijwerkingen. En de bijwerkingen die nu eigenlijk, waarvan op het consultatiebureau gezegd wordt van, oh nou, hij kan wat koorts krijgen. Hij of zij kan wat koorts krijgen, dus geef maar vast een paracetamolletje of geef maar vast een zetpil. Maar het is natuurlijk wel een reactie van het immuunsysteem die aan het werk is. En dan hebben we het over een immuunsysteem wat zeker op de leeftijd van 2 maanden nog lang niet volgroeid is. En dan op het ogenblik 6 endstoffen binnenkrijgt. En met ingang van juni,
ik denk
augustus, van kinderen die in juni geboren zijn, worden dat er 7. Dus dat is ongelooflijk veel.
Er worden dus een combinatie van 7 verschillende stoffen of middelen worden dus
ingespoten. Het zijn wel twee prikken, maar het zijn wel tegelijkertijd dus 7 verschillende vaccins. En dat is ongelooflijk veel.
Wat voor stoffen zitten er in zo'n kijk, ik kan me best voorstellen dat het misschien niet goed zou zijn. Maar is dat ook onderbouwd, zeg maar? Zitten er dan ook stoffen in zo'n spuit waarvan je zou kunnen zeggen dat die gewoon niet gezond zijn voor een 2 maand oud kind?
Nou, ik denk dat je daar sowieso van uit kan gaan. Ik denk dat zelfs vaccinproducenten en mensen die er echt in thuis zijn, het ermee eens zullen zijn dat er bepaalde stoffen in vaccins zitten die je er liever niet in zou willen hebben. Maar het is een noodzakelijk kwaad hier en daar. Soms zijn het conserveermiddelen die je nou eenmaal erin moet hebben, omdat het goed je anders begint te bederven. Soms zijn het stoffen die, als je die eruit zou willen halen, voortijdig het vaccin of het werkzame deel beschadigen, waardoor je ze er gewoon ook niet zomaar ongestraft uit kan halen. Je hebt ook te maken met verontreinigingen in vaccins. Zeker bij als het gaat over vaccins die tegen virale ziekten werken. Dan worden die op kweekbodems gemaakt met levende cellen. Uh-huh. Dat kunnen bijvoorbeeld apeniercellen zijn of embryocellen of kippeneieren. Ja, daar zitten regelmatig ook virale verontreinigingen in. Dus andere virussen dan je eigenlijk zou willen hebben, die men misschien niet kan detecteren of er niet uit kan halen zonder het hele product te beschadigen. Dus zoveel mogelijk worden die vaccins wel gezuiverd. Dus we hebben wel degelijk het idee dat men daar wel juist in wil handelen, maar dat het niet altijd lukt om een heel rein en zuiver product af te leveren. Ja, voor de rest zitten er natuurlijk ook wel stoffen in om te zorgen dat het vaccin zijn werk zo goed mogelijk doet. Er is bijvoorbeeld een tendens om meer en meer aluminiumverbindingen toe te voegen.
Ja.
Aluminiumverbinding, aluminiumhydroxide bijvoorbeeld, heeft de eigenschap dat het immuunsysteem aanjaagt. Dat is eigenlijk wat je ook wil, want je wil met een vaccin wil je antistofvorming creëren. En dat lukt beter naarmate dat immuunsysteem meer wordt opgejaagd. Maar aluminium staat ook heel erg bekend om zijn neurotoxische eigenschappen, dus giftig voor het zenuwstelsel.
En wat zouden daar bijvoorbeeld effecten van kunnen zijn?
Ja, dat is lastig om daar even een opsomming van te maken. Ik ben ook geen wandelende encyclopedie. Nee. Ik weet dat het in ieder geval op het zenuwstelsel kwalijke effecten kan hebben. Op de nieren kan het schadelijk uitwerken. In de botten kan het volgens mij negatieve effecten hebben. Er zijn recent ook geluiden dat aluminium via hele complexe mechanismes een negatieve bijdrage zou kunnen leveren in het ontstaan van borstkanker. Ja, ik denk als je er echt in zou duiken, dan vind je informatie waar je niet echt vrolijker van wordt.
Oké. Tienke, de effectiviteit van vaccineren. Want ik kan me voorstellen dat die dingen misschien niet voor niks zijn gemaakt. Maar is nou wel eens bewezen, zeg maar, als je het hebt over mensen die kritisch naar vaccins kijken. Zijn ze wel zo effectief als het vaak voorgekomen doet worden? Zijn het echt de middelen die helpen voorkomen dat anders iedereen een bepaalde ziekte zou krijgen?
Dat is maar de vraag. In de jaren, de beginjaren van de vorige eeuw, was er heel veel kindersterfte. En men pleegde zeggen dat door de invoering van de vaccins die kindersterfte drastisch is teruggedrongen.
Ja.
Wat wij hebben onderzocht is dat er was inderdaad veel kindersterfte. Alleen die kindersterfte was al behoorlijk op zijn retour, zo na de oorlog, eind jaren 40, begin jaren 50. Mede door de verbeterde hygiënische omstandigheden, door de betere levensstandaard van mensen en kinderen natuurlijk. En tegelijkertijd zijn de vaccins ingevoerd. Je kan zien dat die eerst zag je de grafiek dalen. Dus dat de kindersterfte al behoorlijk aan het teruggaan was. En een aantal jaren later zijn de vaccins ingevoerd. En de overheid heeft zich eigenlijk de credit toegekend van de vaccins.
Dat komt door de
vaccins. Hebben ervoor gezorgd dat er minder kinderen doodgaan.
Maar eigenlijk zeg jij van die kindersterfte was al aan het afnemen.
Die was al in een dalende trend, ja. En we moeten. Het vervelende is dat er met vaccins nooit op dit moment nog, en ik vrees dat dat ook in de zeer nabije toekomst niet zal voorkomen, dat er geen, wat Siska ook al zei, geen onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidstoestand van kinderen die gevaccineerd zijn en kinderen die niet gevaccineerd zijn.
Ja, want ik wou zeggen, er zijn toch heel mensen die vanuit geloofsredenen bijvoorbeeld in bepaalde gebieden in Nederland hun kinderen niet laten vaccineren.
Ja, kun je... niet alleen vanuit geloofsredenen. Er komen steeds meer mensen die kritisch kijken naar het vaccineren. Die ook zeggen van dat het eigenlijk veel te jong is. Een kindje van 2 maanden vaccineren met 6 en straks met 7 en stoffen. Dus het zit niet alleen maar in de religieuze hoek. Maar
okay.
Je hebt gelijk,
maar
er zijn
ik bedoel te zeggen van
kinderen.
Ja, en zijn die kinderen dan, hebben die dan allemaal polio? Of zijn die dan per definitie ongezonder dan kinderen? Hebben jullie zelf kinderen bijvoorbeeld? Jullie hebben allebei kinderen, ja?
Ik heb 2 kinderen.
Jij hebt 2 kinderen, ja, oké. Okay. Ja. En zijn die geïngeënt?
Nee, die zijn niet ingeënt.
Die heb je niet laten inenten.
Nee.
En ja, jij hebt nu dus ervaring ermee?
Met 2 kinderen?
Ja,
nou, ik zie natuurlijk meer kinderen die niet ingeënt zijn, maar mijn eigen 2 kinderen, dat kan ik op de voet volgen. Ja.
En wat zie je dan bijvoorbeeld gebeuren of juist niet gebeuren?
Nou, het meest opvallende vind ik persoonlijk, maar dat is niet zo erg wetenschappelijk van aard, is dat ze de heldere blik in hun ogen niet verliezen. Een kind wat jong wordt gevaccineerd, daar zie je toch... Dan begeef ik op heel glad ijs misschien. Maar
je
ziet een
als...
stuk vitaliteit afnemen. En dat kan in allerlei opzichten zijn. Dat kan lichamelijk afnemende kracht zijn. Dat kan ook de spirit die je in de ogen ziet, die kan verminderen. Het kind komt vaak minder lekker in zijn vel te zitten. Nou, wij denken eigenlijk dat het met 2 maanden gaan vaccineren van baby's sowieso te vroeg is. Of je nou voor of tegen vaccineren bent, dat moet ieder voor zich weten. Maar met 2 maanden, dat is iets waarvan wij denken dat moet kunnen verbeteren en kunnen veranderen. Ja.
Zijn er bepaalde risico's die kinderen anders lopen op ziektes in die leeftijd, zoals ze nog 2 maanden zijn?
Nou, je zou je vraag tekens kunnen zetten bij bijvoorbeeld een tetanusinjectie.
Ja.
Dus in dit land is er geen weldenkende ouder, geen enkele ouder die zijn 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden oude baby met een open wond op straat gaat leggen. Hè? Waardoor je dus een tetanusbesmetting zou kunnen oplopen. Dus die tetanusinjectie, denk ik, is echt overbodig. En even in aanvulling nog op Siska. In mijn praktijk zie ik heel veel niet gevaccineerde kinderen.
Ja.
Of maar gedeeltelijk of later gevaccineerde kinderen. En ik merk dat die sowieso gezonder zijn. Als ze ziek zijn, dan zijn ze even goed ziek. En dan is het ook over. Hè? Met een stukje begeleiding kan je ze heel goed helpen om die ziekte door te komen. Terwijl daarnaast ik ook veel kinderen zie die wel gevaccineerd zijn. En ik zie steeds meer kinderen die op een enorme manier aan het kwakkelen zijn. Ja, dus die hebben al op heel jonge leeftijd ofwel eczeem, ofwel benauwdheidsklachten, ofwel voortdurend looporen of de zoveelste oorontsteking. Hè? 7 keer antibioticum in het eerste jaar. Ik denk niet dat die kleine mensjes er gezonder op worden. We hebben natuurlijk helaas geen onderzoek die dat kan staven.
Ja,
dat wordt ook hoog tijd dat gaat gebeuren, dat onderzoek. Of inderdaad gevaccineerde kinderen een andere gezondheidstoestand hebben dan niet gevaccineerde kinderen.
Maar als ik gewoon, inderdaad, dit is natuurlijk niet wetenschappelijk, maar als ik Siska's gevoel als moeder en jouw gevoel, Tineke, als in je praktijk, dan zie je wel vanuit jullie eigen beeld wel een verschil tussen kinderen die gevaccineerd zijn en kinderen die niet gevaccineerd zijn.
Ja.
Die kinderen die niet gevaccineerd zijn, hebben niet die lopende oren en snot en
precies,
dikke groene klodders uit de neuzen.
Ja, dat zijn gezonde kinderen die af en toe, natuurlijk af en toe ziek zijn, maar dat mag ook. Vind ik. Je mag af en toe ook ziek zijn. We kunnen ziekte niet uitbannen. En een van mijn hoe kan je het noemen? Dogma's? Nee, hè? Een van mijn zinnen.
Spreuken.
Is dat de beste bescherming tegen ziekte nog altijd gezondheid is. Ja, dus je kunt veel beter investeren in het versterken van het immuunsysteem van je kind. In ieder geval overwegen om dat te doen, hè, als keuze. Zo van je kunt zeggen van nou, ik ben zo bang voor de ziektes, dus ik ga, je weet maar nooit, en ik ga maar vaccineren. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, er zijn een aantal ziektes die niet prettig zijn, maar het betekent niet dat ieder kind wat niet gevaccineerd is polio krijgt. Of difterie, dat is al helemaal nauwelijks, komt dat meer voor. En tetanus dus ook niet, zeker niet bij die kleine kindjes.
Dus eigenlijk zeg je dat het is dus niet zinnig om een kind op die jonge leeftijd al daarmee te vaccineren?
Nou, ik moet nog even terugdenken aan, even om daarop in te haken, van is het nou echt nodig om met 2 maanden te beginnen of voor het eerste half jaar of voor het eerste levensjaar? Ik kan me nog goed een radio-uitzending herinneren waarin een meneer aan het woord was die deel uitmaakte van de commissie Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma. En die gaf aan in zijn betoog dat er plannen waren of werden overwogen om... Ja, het ging eigenlijk over de kinkhoest. Hoe gingen ze nou met de kinkhoest om? Dat was toch een heet hangijzer, want dat lukt gewoon niet. Hè? Ook niet met het huidige vaccinatiebeleid.
Dus krijgen ze niet weg?
Ze krijgen het niet eronder, nee. En dat ding is niet effectief, over effectiviteit gesproken. Dus er werd gezegd van, nou, misschien kunnen we het zo doen dat we dan die jonge ouders alvast gaan inenten voordat het kindje geboren wordt of iets dergelijks. Of prenataal enten. In ieder geval, er werd van alles gespeculeerd over kinkhoest in een nog vroeger stadium dan geboorte of 2 maanden te enten. En wat dan ook meteen kwam te vervallen is de noodzaak om vroeg te gaan vaccineren tegen allerlei andere ziektes. Dus met andere woorden, dan kon je het hele eerste levensjaar kon je dan vrijhouden van vaccins. Want al die andere vaccins waren dan ook ineens niet meer nodig. Als je maar de kinkhoest had afgedekt. Dat was de afweging.
Dus dan hoeft het in één keer niet om?
Nee, dan hoeft het in één keer. En het is ook, er zijn ook veel meer redenen om dan... Kijk, tetanus is duidelijk. Dat hoef je bij een baby niet te geven. Difterie is een ziekte die zien we in omstandigheden waar mensen ontberingen lijden. Vluchtelingenkampen, oorlogssituaties. Dakloze mensen in het Oostblok die nog verslaafd zijn aan alcohol bijvoorbeeld. Er zijn wat groepen die zijn redelijk af te kaderen die difterie gevoelig zouden kunnen zijn. Maar dat is niet, de Nederlandse baby is daar niet gevoelig voor. Nou, wat hebben we nog meer? De polio. Dat is niet per se op babyleeftijd een ziekte waar je in de gevarenzone zit. En dan hebben we de hip-meningitis daaraan vastgeplakt, hè, in het vaccinatiepakket.
Wat is de hip-meningitis?
Dat is Haemophilus influenza B, een of andere bacterie die meningitis kan veroorzaken. En kinderen zijn daar gevoeliger voor naarmate ze jonger zijn. Maar kinderen zijn daar ook gevoeliger voor geworden naarmate men is gaan enten met DTP-vaccins, moet ik eigenlijk zeggen. Dus voor die tijd waren baby's daar überhaupt niet gevoelig voor. Met andere woorden, als je niet meer tegen kinkhoest en al die andere ziektes vroeg ent, dan ben je ook de gevoeligheid voor hip kwijt.
Dat zal weer meteen een gevolg daarvan zijn.
Wat je nu natuurlijk ziet is, omdat kinderen al jong in hun weerstand worden ondermijnd door vroege vaccins, krijg je dat ze heel gevoelig worden, bijvoorbeeld voor de oorontstekingen. Nou ja, een van de redenen dat we met een pneumokokkenvaccin aan de slag zijn gegaan, is die veelvuldige oorontstekingen. Ook wel andere ziektes, maar veelvuldige oorontstekingen is er ook eentje van. Dus je ziet eigenlijk dat naarmate je vroeger ent, ondermijn je de weerstand van het kind zwaarder en wordt de behoefte aan nog meer vaccins om nog meer ziektes te bestrijden alleen maar groter.
Oké, nou ik vond het ook wel apart dat jullie zeiden van jullie pleit voor het bevorderen van gezondheid, terwijl het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op het bestrijden van ziekte. En ik dacht van ja, is dat niet gewoon hetzelfde? Is het bestrijden van ziekte toch niet ook juist, als je ziekte bestrijdt, dan hou je dus gezondheid over?
Je zou ook kunnen zeggen van laten we zorgen dat de ziekte die altijd bestaat en die is misschien ook wel op een bepaalde manier inherent aan ons menselijk bestaan. Misschien zouden we ervoor kunnen zorgen dat mensen, kinderen, dusdanig een dusdanig sterk immuunsysteem ontwikkelen, dat ze weliswaar ziek worden, maar dat dat heel goed te begeleiden valt. En op het moment dat je je vastbijt in de angst voor een bepaalde ziekte, dan houdt het niet meer op. We hebben nu, wat er op stapel staat in een zeer nabije toekomst, is bijvoorbeeld de waterpokken. Nou, dat is een ziekte die gewoon kinderen krijgen. He, dat is helemaal geen enge ziekte. Die hebben wat blaasjes en wat jeuk en ze zijn wat hangerig. Op het moment dat zo'n waterpokkenvaccin op de plank ligt, dan worden ouders geïnformeerd over de mogelijke gigantische grote gevaren die de waterpokken met zich mee kan brengen. En dan is het vaccin geboren.
Zeilig wat de Warada heeft er ook een keer een programma over gemaakt. He, dat bepaalde ziektebeelden gemarket wordt.
Precies.
En vervolgens dan bij de apotheek kun je dan het medicijn
tegenkrijgen. Precies, dan weet je ook al welke kant het op gaat.
Ja.
Precies.
Ik denk dat we even naar muziek gaan. Ik zie dat er al heel wat op de chat gezegd is, maar dat kan ik dan mooi even lezen. En misschien dat we daar dan verder op in kunnen gaan. Nou, op de chat wordt echt weer heel veel gezegd en gechat over over het onderwerp. Zo zegt Shafira bijvoorbeeld dat ze ruzie kreeg op het consultatiebureau met een arts. Omdat ze zei dat haar zoon niet het hele Rijksvaccinatieprogramma zou volgen.
Ja, dat zijn wel bekende geluiden. Ik hoor heel veel ouders die zeggen dat ze het zo verschrikkelijk moeilijk vinden om te zeggen dat ze het anders willen, dat ze het later willen, dat ze er nog over willen nadenken. En dat de tegenkracht of de tegenargumenten van het consultatiebureau toch wel erg, erg sterk zijn. Dus dat ze het moeilijk vinden om stevig in hun schoenen te blijven staan. Ik zou een advies willen geven aan ouders. Informeer je goed en denk er goed over na. En als je echt besloten hebt van nou, ik weet het nog niet of ik wacht nog even. Probeer daar dan ook voor te blijven staan. En weet dat er heel veel andere ouders zijn die dat ook doen. Er wordt vaak gezegd op het consultatiebureau van goh, weet u wel wat u doet? En er zijn helemaal geen ouders die dit doen. Ja. Dat is absoluut niet waar.
Ja, maar in feite weet je natuurlijk ook niet. Hè? Want we zijn toch geen. Ik zou niet weten. Ik heb geen medicijnen gestudeerd. Ik ben geen wetenschapper. Dus hoe kan ik dan als ouder een tegenargument geven tegen iemand die toch ervoor gestudeerd heeft, min of meer?
Jawel, maar wat ik heel vaak hoor van jonge moeders, die zeggen van, ja, ik vind het verschrikkelijk dat hij die prikken krijgt. Ik voel het op een of andere manier helemaal niet goed. Maar die worden dan overdonderd door de argumenten van het consultatiebureau. Terwijl ik denk een heel intuïtief gevoel wat een moeder heeft. Ik denk dat we het ten eerste serieus moeten nemen. Plus dat er steeds meer ouders zijn die toch, ook ons boek, maar ook andere boeken. Er is erg veel informatie, ook op internet te vinden. En die dan heel wel overwogen een keuze maken van, nou, we gaan nog niet of later of we doen niet alles. Hè? Misschien wel een polio, maar geen difterie en kinkhoest en tetanus.
Die keuze heb je in principe. Je kunt zelf bepalen welke prikken je krijgt.
Nee, je kunt wel kiezen voor een losse polio. Je kunt niet meer kiezen voor een losse difterie, tetanus. Wel tetanus. Niet meer kiezen voor een losse difterie en kinkhoest. Tetanus kun je nog wel los krijgen. De andere BMR, die kun je in Nederland niet meer loskrijgen.
De BMR als geheel wel.
Ja, de BMR als geheel wel, maar niet de BOF. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen van, stel dat je heel bang bent voor de BOF, voor jongens, hè, die mythe dat jongetjes onvruchtbaar zouden worden van de BOF. Dat is natuurlijk, komen we misschien straks nog even op terug.
Ja. Ja.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen van, nou, ik neem alleen de BOF, maar waarom zou ik mijn zoontje in laten enten tegen rode hond? Of waarom zou ik mijn dochter in laten enten tegen de BOF? Hè, dat zou ik. Maar goed, dat kan niet meer in Nederland. En ik wil niet zeggen, of wij willen eigenlijk niet zeggen, dat mazelen geen ernstige ziekte is. Die moet je goed begeleiden. Maar het is natuurlijk niet zo dat alle kinderen die niet geënt zijn aan de mazelen doodgaan.
Ja, want is dat. Want wat zeg maar, je beschrijft in het boek ook het nut van bepaalde ziektes. Dat ziektes natuurlijk erg zijn, maar dat het ook ergens soms ook wel een functie heeft, als je tenminste goed begeleidt. Kun je daar iets meer over vertellen? Dus wat gebeurt er eigenlijk met zo'n kind als het zo'n ziekte krijgt?
Het immuunsysteem moet blootgesteld worden aan allerlei prikkels om zich te oefenen met het opbouwen van weerstand. En wat we aan het doen zijn, is dat we alle mogelijke prikkels, acute ziektes, koortsende ziektes, heftige koortsende ziektes, dat we die eigenlijk wegvaccineren voor een deel. Omdat je op het moment dat je gevaccineerd wordt, ben je nooit voor je leven lang bevrijd. Bevrijd tussen aanhalingstekens. Van die ziektes. Omdat het vaccin heeft geen levenslange geldigheid. En op het moment dat je de ziekte doormaakt, ben je levenslang immuun. Plus dat je je immuunsysteem op een dusdanige manier versterkt dat die veel sterker mee kan voor de rest van je leven. En dat je niet zo gevoelig bent voor allerlei prikkels van buitenaf als hooikoorts, als wat ik net zei, hè? Looporen, et cetera, et cetera.
Ja, ik denk dat daar wil ik nog graag iets aan toevoegen. Ik denk dat door het gezond doormaken van acute infecties krijg je een veel gezonder immuunsysteem. En is inderdaad de kans op allerlei auto-immuunaandoeningen en andere narigheid een stuk kleiner. Maar er is nog een ander voordeel. Het doormaken van een natuurlijke infectieziekte, zoals de klassieke kinderziektes, leidt er ook toe dat je eigenlijk levenslang daar normaal gesproken van af bent. Wat we nu zien bijvoorbeeld met de komst van een waterpokkenvaccin, waarschijnlijk binnen enkele jaren, is dat kinderen straks geen waterpokken meer zullen doormaken. Stel nou dat ze dus op hun 20ste, zeg maar over een enkele tientallen jaren, alsnog een waterpokkenvirus voorbij zien komen. Daar zijn ze al lang niet meer immuun voor, want dat vaccin dat wij heeft geen levenslange bescherming. Dan zijn ze misschien 20 of 30 jaar, komt alsnog weer dat waterpokkenvaccin langs.
Virus, denk ik.
Sorry, ja. Het waterpokkenvirus komt weer eens een keertje langs. En dan zie je dus dat op die leeftijd dat verloop van die ziekte veel gecompliceerder is dan op kinderleeftijd. Dus dit is wat we eigenlijk al aan het doen zijn met bof, mazelen en met rode hond. Dat zien we al gebeuren. Vooral bij bof is het heel erg bekend onder veel studenten.
Dat kun je gewoon nog krijgen als je ouder bent.
Dat gebeurt gewoon volop. Het is gewoon vanaf 2009 is het een gegeven dat er onder veel studentencampussen bof-epidemieën rondgaan.
Oh.
Onder studenten die vaak gewoon volledig zijn gevaccineerd. Dus dat betekent dat hun vaccins vanuit hun jeugd al lang niet meer voldoende bescherming geven. Plus, ze krijgen het op een leeftijd waarin ze veel hogere kans hebben op complicaties.
Zoals? Wat zijn bijvoorbeeld complicaties bij de bof?
Voor jongens dan vooral een
onvruchtbaarheid.
Ontsteking. Maar het ziekteverloop zelf is ook... Ja, onvruchtbaarheid, dat is zelden aan de orde.
Okay.
Dat is echt een zeldzaamheid. Trouwens nog even een leuk intermezzo. In Japan vaccineert men helemaal niet meer tegen de bof. Dus daar hebben we geen BMR, maar een MR-vaccin. Japan, daar zijn ze niet dom. Ik bedoel, daar onderzoeken ze gewoon heel goed hoe de boel zit op vaccingebied. Daar zijn ze veel autonomer en veel origineler in het denken over vaccinaties. Ze trekken zich veel minder aan van wat Amerika bijvoorbeeld doet of wat andere landen doen. En die kunnen dus echt hele andere soorten beslissingen nemen. Waaronder bijvoorbeeld het eruit halen van de bofcomponent.
Zijn er nog meer belangrijke verschillen die je zo weet tussen Japan en Nederland?
In Japan heeft men ook een poos lang het kinkhoestvaccin opgeschort tot 2 jaar. En daar zagen we de wiegedood. Daar werd het aantal gevallen van wiegedood drastisch verlaagd. Er zijn nog meer voorbeelden. Japan heeft een beter zorgsysteem naar de baby's toe. Ze zijn zorgvuldiger in het toedienen van herhalingsvaccins. Ze overleggen veel beter met de ouders. En ze blijven er langer bij als het kind net is gevaccineerd om te kijken of dat vaccin op dat moment wel lekker valt. Of er niet acuut een arts bij moet komen. Het kind mag ook niet naar de peuterspeelzaal op zo'n dag of naar het kinderdagverblijf. Die moet blijven bij iemand die het kind goed kent en goed in de gaten kan houden. Dus ze zijn zich veel meer bewust van de gevaren van een vaccin. Ja.
Ik kan me inderdaad voorstellen, het ene kind is natuurlijk het andere niet. En ze krijgen toch allemaal hetzelfde vaccin.
Ja, het is altijd even de vraag. De meeste kinderen reageren natuurlijk redelijk goed op vaccins. Hè? Anders dan... Dan was het systeem al veel eerder afgeschaft. Dus ogenschijnlijk gaat het wel goed. Maar er zijn altijd kinderen die er niet goed op reageren.
Ja.
Ja, en daar is men in Japan zich meer van bewust en beter op berekend, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar goed, ik wilde nog even een toevoeging maken over het waterpokkenverhaal.
Ja.
Bof, daar zien we dus al uitbraken van onder studenten. En wat je nu ook ziet is dat eigenlijk een soort lichtelijke paniek uitbreekt op het moment dat er soms nog mazelenepidemieën in Europa zijn. Dat komt soms voor. En dan zou je net zien dat het rond een of ander Europese kampioenschap voetballen is. Waardoor ineens alle supporters die kant op moeten ook allemaal dringend weer de BMR moeten krijgen.
Ja.
Maar de grootste angst is natuurlijk dat de volwassenen die al lang niet meer beschermd zijn tegen mazelen, alsnog eraan blootgesteld worden. En dat is wat we gecreëerd hebben met elkaar.
En je zegt eigenlijk als je als kind dus gewoon als de mazelen zou hebben gehad.
Ja.
En kun je dat dan...
En die mazelen komt zo nu en dan nog eens voorbij. Ja. Die immuniteit wordt dan opgefrist. Als die zo nu en dan voorbij komt, dan word je niet meer ziek.
Dan herkent je lichaam het.
Je lichaam herkent het. Dan ben je daar levenslang vanaf. Maar dat hebben we nu niet meer.
Jeetje, dus eigenlijk is je lichaam niet meer bestand tegen om zich te weren tegen dat soort ziekte.
En ook de huidige moeders van nu. De huidige moeders van nu kunnen die immuniteit ook niet meer aan hun baby's doorgeven. Dus er wordt een systeem wat er van nature was, wordt flink onderuit gehaald.
Oké, dat wordt ook van moeder op kind wordt dat doorgegeven, de immuniteit voor bepaalde ziektes.
Zolang het kind bij de moeder in de buik zit, geniet het sowieso de bescherming vanuit die antistoffen die de moeder heeft. En ook na de geboorte profiteert een kind nog een maand of 6 van de antistoffen die het van de moeder heeft meegekregen. Maar dan moet die moeder wel die ziektes hebben doorgemaakt. Want antistoffen vanuit een vaccin, vanuit haar jeugd, dus de jeugd van de moeder, daar profiteert die baby, al dan niet geboren, profiteert daar niet van. Dus je ondermijnt een systeem. Een heel belangrijk systeem.
Op de chat zegt Priscilla, ik had een vriendin over veilig prikken ingelicht. Maar onder druk van de kinderopvang krijgt haar kind nu wel vaccinaties. Maar ze haalt van tevoren op bepaalde ontremmers bij een homeopaat. Dit heeft gedeeltelijk of helemaal de invloed van de vaccinatie op? Is dat, wat bestaat zoiets? Of wat bedoelt ze?
De vraag of de opmerking is eigenlijk tweeledig. Ten eerste het kinderdagverblijf.
Ja.
Er is in Nederland is er een vaccinatierecht en geen vaccinatieplicht. En ook kinderdagverblijven mogen wel vragen of een kind wel of niet gevaccineerd is. Maar mogen daar geen consequenties aan verbinden.
Ze mogen dus niet zeggen van jij vaccineert je kind niet tegen de mazelen, dus ze mag hier niet meer komen.
Precies. En dat is denk ik ook wel belangrijk, dat ouders dat weten. Er is in 1987, 88 is er een moeder geweest in Hoofddorp. Die heeft de weigering om haar kind toe te laten op een kinderdagverblijf heeft ze aangevochten. En daar is een jurisprudentie uitgekomen, een uitspraak uitgekomen. Die zegt dat kinderdagverblijven kinderen, niet ingeënt kinderen, niet mogen weigeren.
Oké.
En dat is denk ik ook wel heel belangrijk dat ouders dat weten.
Dus als je dat weet, als dat gebeurt, ze mogen het niet weigeren.
Precies. En de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken weet daarvan. En ik denk ook heel veel homeopaten weten daar ook van. En natuurgeneeskundigen.
Oké. Okay.
En het tweede stuk, ontremmers vind ik wat lastig. Er is een systeem ontwikkeld door iemand die zegt dat je de vaccinatie kunt ontstoren of dan wel begeleiden. En dat doe je door op een manier dat je het verdunde vaccin geeft op de dag voor, op de dag van en op de dag na. Maar goed, er zijn verschillende systemen voor de vaccinatie, waardoor de bijwerkingen van het vaccin beduidend minder zouden zijn.
Okay.
Dat betekent niet dat het vaccin helemaal ongedaan gemaakt wordt. Je houdt natuurlijk altijd de indruk of de afdruk die zo'n kind krijgt op een moment dat hij er niet om vraagt. Zo'n kind krijgt een aantal stoffen toegediend, terwijl die er helemaal niet aan toe is. Sommige kinderen krijgen kinkhoest of mazelen als ze 3 zijn, en andere krijgen als ze 4 zijn, en andere krijgen als ze, weet ik veel, 1,5 zijn. Maar nu wordt voor ieder kind collectief bepaald 14, ik snap ook wel waarom dat is, dat is natuurlijk logistiek veel handiger. Dan kun je dan veel beter monitoren en veel beter bijhouden. Maar kinderen worden dus heel collectief behandeld. De individualiteit gaat er voor een heel groot deel uit in het vaccinatieprogramma.
Maar kun je kinderen nou, stel je laat als ouder zeggen, ik laat mijn kind niet vaccineren, ik doe dat niet en ik heb dit gehoord of ik heb misschien wat op internet gelezen of misschien wel jullie boek ook gelezen en denk van nou dat moet anders kunnen. Maar wat moet je dan doen als je kind toch die ziekte krijgt? Wat is een alternatieve weg die je kunt volgen als je kiest voor niet vaccineren? Moet je dan bepaalde andere middelen gebruiken? Of moet je iets homeopathisch doen? Of juist bepaalde vitamines slikken of zo? Ik noem maar even wat, hè?
Nou, ik denk dat mocht je zover komen dat je die keuze op die manier laat uitvallen. Hè, dat je niet vaccineert, anders vaccineert, later vaccineert. Dat je je wel goed moet informeren. Je moet wel een bepaald beeld hebben bij hoe kijk ik naar ziekte en hoe kijk ik naar gezondheid. Want wat je nu ziet, ik hoor dat ook aan je vraag. Al die ziektes worden op één hoop gegooid. Hè? Je vaccineert niet. En wat doe ik dan als er één zo'n ziekte langskomt? Ja, geef een voorbeeld. Welke ziekte vrees je het meest? Verdiep je in die ziekte. Kijk hoe die zich aandient. Hoe je hem kan herkennen. Weet wat je dan kan doen om dat te begeleiden. Als je het zelf niet weet.
Lees het boek.
Ja, je kunt natuurlijk in ons boek ook veel terugvinden. En er zijn ook andere boeken waar je nog meer kunt terugvinden. Het is ook denk ik heel goed om dan in een netwerk te zitten waar je op terug kan vallen. Als je weet dat je huisarts jou verwijtend aankijkt op het moment dat je met een kind onder je arm met een bof langskomt, dan is het misschien niet de meest prettige plek om naartoe te gaan. Maar misschien heb je wel een alternatief werkende therapeut, homeopaat, natuurgeneeskundige die jou prima kan begeleiden om je kind door de bof heen te loodsen. Dus ik denk dat het goed is om je te realiseren over welke ziektes deze vaccins nu eigenlijk gaan. En hoe je naar de begeleiding in alternatieve zin kan kijken. Misschien wil Tineke hier nog iets aan toevoegen?
Ja, ik vraag me eigenlijk af of het wel zo alternatief is. Kijk, in nog niet zo heel erg lang geleden, zo'n 50 jaar geleden, nou, iets langer misschien, 60, kregen kinderen de bof of de mazelen of de rode hond. En die werden verzorgd en die lagen in bed en die kregen sapjes. En er was natuurlijk nog geen televisie, dus ze konden geen televisie kijken. Dus ze werden voorgelezen. Een zieke kind moet gewoon verzorgd worden, klaar. En je moet goed opletten dat hij voldoende weerstand heeft om die koorts aan te kunnen. Je moet bij de mazelen heel goed opletten dat die uitslag behoorlijk naar buiten komt. Hè? Hoe meer uitslag, hoe beter het is. Een kind niet te snel naar buiten. Zeker bij mazelen moet je oppassen dat er is een aanslag op het immuunsysteem ook. Hè? Het immuunsysteem wordt er sterker van. Maar zo'n immuunsysteem moet natuurlijk ook heel hard werken. Dus je moet bij mazelen, zeker moet je ook oppassen dat je zo'n kind niet te snel naar school doet. Ja. Of niet te snel weer naar het kinderdagverblijf. Of niet te snel naar buiten.
Echt de tijd geven om uit te zieken.
Ja, gewoon tijd geven aan ziek zijn. En oppassen. En wat Siska ook zegt. Je goed inlezen in de materie. Zo van, ja, onze grootmoeders wisten nog wat mazelen was. Onze moeders, mijn moeder in ieder geval nog wel. Jouw moeder ook. Hè, het was wel een ernstige ziekte. Tuurlijk. Ja. Je moest ook wel oppassen. Maar ja, goed verzorgen en erbij blijven. En goed begeleiden.
Oké. Nou, we gaan weer even naar muziek. Kijken of er nog wat vragen op chat zijn. En dan zijn we zo weer terug met Siska en Tineke. Nou, we gaan snel weer verder, want ik zie dat er op het chat sowieso dat onderwerp ontzettend leeft. Dat er heel veel over gechat wordt. Ik heb niet zo heel erg veel vragen nog kunnen eruit kunnen halen. Maar je merkt gewoon dat het ontzettend leeft. En dat iedereen, ja, dat de tendens toch is van, eigenlijk ook, dat men toch wat eens met wat jullie zeggen, van dat goed is om daar kritisch naar te kijken. En dat inderdaad ook, voorlichtingen vaak nogal eenzijdig is wat je hoort van de consultatiebureau. Er wordt nergens gesproken over risico's, alleen dat het nodig is. Een van de dingen waarvan ook onlangs gezegd is dat het nodig is, is de inenting tegen het HPV-vaccin. Vooral bij meisjes, hè, dat zou dus voorkomen dat meisjes baarmoederhalskanker krijgen. Maar in hoeverre is die inenting, kun je daar iets over zeggen? Is dat nou gewoon goed of is die inenting effectief? Of hoe zit dat?
Het HPV-vaccin, dat is denk ik tenminste duidelijk een product van de industrie geweest. Waar de overheid zich op een gegeven moment over moest gaan buigen. Want ja, het ding kwam op de markt, het werd geregistreerd. Dus dan moet die ook gebruikt worden. Terwijl de overheid er volgens mij helemaal niet zo op zat te wachten. En dat is toch wel een beetje een trend op het moment. Dat hebben we ook natuurlijk met de Mexicaanse griepprik gezien. Ja, het zijn gepushte producten, zeg maar. De marketing daarvan is enorm. En daar kan een overheid ook niet meer omheen. Terwijl je toch zeker bij een HPV-vaccin behoorlijk wat vraagtekens kan plaatsen.
Zoals bijvoorbeeld?
Nou ja, een van de belangrijkste is, denk ik, dat het toegepast wordt op meisjes van 12 jaar. Terwijl het voor die doelgroep niet voldoende is getest. Dus er worden wel testingen verricht, maar die zijn helemaal nog niet afgerond. Dus in feite wordt het nu experimenteel op die leeftijdsgroep ingezet. Verder zie je ook in het HPV-vaccin enorm hoge gehalte aan aluminiumverbinding om dat immuunsysteem op te jagen. Er zijn 3 prikken nodig en ze bevatten alle 3 nogal hoge gehalte, wat ik zeg, aluminiumverbinding. Om toch maar antistoflevels te krijgen tegen een aantal typen HPV, dus virustypen, waar er nog veel meer van zijn. Er zijn nog veel meer types HPV.
En hoeveel types zijn er ongeveer?
Ik weet het niet. Er zijn er tientallen, heb ik begrepen. En er zijn een aantal die nu berucht zijn in de vorming van afwijkende cellen. Dus baarmoederhalskanker uiteindelijk, als dat lang voortgaat. Alleen wat men niet weet is of als je het ene type wegvaccineert, of er dan niet andere types zijn die dat jobje over kunnen nemen. Dat noemen ze type replacement.
Oké, dus je bestrijdt het ene virus?
Of? En de kans is zeer groot dat andere types HPV dezelfde taak over kunnen nemen. Namelijk het doen ontaarden van cellen. Ja. Dus men weet dat helemaal niet.
Dus er is niet bekend of het vaccin wel echt effectief is?
Nee, totaal niet.
Terwijl er wel voor gepleit is om echt volledig iedereen in te enten.
Ja.
Dat is inderdaad nog een risico dan. Ja. Hoe zit het met, want we zouden het nog ergens over hebben. We zouden het nog gaan hebben over de Mexicaanse griep inderdaad. Als je het toch over dingen hebt die, je noemde net ook al even als een soort iets wat gehyped werd. Hè, of heel erg gemarket werd. Hoe effectief is sowieso griepprikken en in bijzonder de Mexicaanse griep?
Nou, de instituten die daar onderzoek naar doen, de onafhankelijke instituten. Er is eentje belangrijk, dat is de Cochrane groep. Dat is eigenlijk een groep van wetenschappers die niet betaald worden door de industrie. Die al die griepprikken en effectiviteit daarvan tegen het licht hebben gehouden. Die zeggen, nou, op basis van de kennis die voorhanden is, kunnen we gewoon zeggen dat het of niet effectief is, of er is niks zinnigs over te zeggen, omdat het allemaal door de industrie gefinancierde studies zijn. Dus eigenlijk is het gewoon een waardeloze prik. En de Mexicaanse griepprik, dat is duidelijk een door de industrie gepushte product. Ik weet dat Luc Bonneux, dat is een Belgische arts-epidemioloog, die heeft een ontzettend interessante lezing gegeven aan de TU in Delft. Ja, die noemt dat echt communication of marketing by fear, noemt hij dat. Hij zegt, nou, in Nederland is het hele systeem erop op ingericht om op basis van angst zo'n product als een Mexicaanse griepprik over het land uit te rollen. Alles tot aan de overheid aan toe is erop ingericht om dat voor elkaar te krijgen. En het is ook gebeurd, in tegenstelling tot België, waar dat niet gebeurd is. Het is ook een griepje van niks gebleken.
Ja.
Dus achteraf gezien kunnen we natuurlijk zeggen van, zie je nou wel, het was niet nodig. Maar ook halverwege het proces kon je al zien dat daar dingen aan niet klopten en dingen aan rammelden.
Ja, of het heeft natuurlijk zo goed gewerkt dat niemand het heeft gekregen. Dat kan natuurlijk ook.
Nee, zo is het niet geweest. Want het is een heel milde griep gebleken. Dat is onder wel een niet gevaccineerde. Dat werd al vrij snel duidelijk. Het was trouwens in mei 2009 al duidelijk dat het een milde griep zou zijn. Maar ja, het uitrolpad van het vaccin, dat lag al helemaal klaar. Dus dat moest gewoon doorgezet worden. Ik denk dat de order al geplaatst was door minister Klink in de tijd. Ik denk dat het ergens in mei of juni is gebeurd. Ik weet het niet meer precies hoor, maar dan is er ook eigenlijk geen weg meer terug. Dus heel twijfelachtig allemaal hoe het gegaan is. En wat nog twijfel, ook heel twijfelachtig daaraan is geweest, is de definitiewijziging van het woord pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar zijn ontzettend veel mensen mee bezig geweest. Het woord pandemie geeft associaties met een verschrikkelijke ziekte die ook veel doden.
Waar wereldwijd heel veel mensen aan dood gaan.
Ja. Die associatie heeft het. Maar dat was ook de betekenis in het verleden daarvan. Maar in 2009, rondom de introductie van die Mexicaanse griepprik, is die definitie gewijzigd en is het aspect dodelijk uit die definitie weggehaald. En bij Zembla heeft men een aantal maanden geleden door onderzoeksjournalistiek naar voren gehaald dat daarmee dus allerlei slapende contracten die overheden hadden met farmaceutische industrieën wakker werden. Doordat het een pandemie fase 6 was. Hè, pandemie hoefde niet meer dodelijk te zijn. Hoefde alleen nog maar een ziekte te zijn die de wereld overging. Ja. Werden allerlei slapende contracten wakker. En moesten overheden verplicht vaccins af gaan nemen van...
Jeetje.
Van de producenten, ja.
Nou, dat klinkt bijna als min of meer voorbedachte raad als je het zo vertelt. Tenminste, ja, als dat die contract in ieder geval...
Het buitengewoon goed in elkaar gezette Zembla-uitzending ook was. Ja. Dus ja, daar lijkt het gewoon heel erg op. Ja.
Goh. Nou, volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten.
Kunnen we
maar
zeker.
Ik zie dat het uur weer bijna voorbij is. Ik ga even kijken of er nog wat prangende vragen op de chat staan. Even
de
kijken.
Van de Mexicaanse vaccinatie zat afgelopen jaar in de griepprik. Is dat zo?
Is dat zo? Weet u dat toevallig? Of het vaccin tegen de Mexicaanse griep?
Er zat een H1N1-component in. Je kan niet zeggen dat het het restant van die prikken is geweest. Maar elk jaar wordt gekeken welke virussen moeten in die cocktail dit jaar komen te zitten. En de H1N1 was daar een van.
Die stond op het lijstje?
Ja. Ja.
Nou, volgens mij hebben we het ook over heel veel dingen gehad. Heb ik ze nog dingen? Nee. Ik zie verder niet echt vragen meer. Maar je ziet in ieder geval wel dat het onderwerp is wat heel erg ook leeft onder de mensen. In ieder geval onder de luisteraars hier. En wat dat betreft ook heel belangrijk dat jullie hier vanavond ook zijn om daarover te praten. Als mensen dan meer willen weten, dan kunnen ze natuurlijk in eerste instantie het boek kopen. Want daar staat nog veel meer in over alles waar we het net over hebben gehad en nog veel meer. Maar hebben jullie ook een website of zo? Of als mensen vragen hebben naar aanleiding van de uitzending waar ze die kunnen stellen?
Er is een website, www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl. Daar... Eens even kijken. Ja, daar kun je niet direct vragen op kwijt. Maar je kunt wel je weg vinden naar ons eigenlijk. En bij ons kun je natuurlijk vragen stellen. Ja.
Oké. Nou, hartelijk bedankt. Is er nog iets wat jullie nog willen toevoegen aan wat er net is verteld? Of dingen die je toch nog belangrijk vindt om even te vermelden?
Nou, misschien op het gevaar dat ik in herhaling val. Echt een heel, heel dringend verzoek naar ouders toe dat ze kritisch blijven over wat ze hun kinderen geven in die hele jonge maanden. We letten allemaal heel erg goed op tijdens de zwangerschap dat we niet roken, niet drinken, geen medicatie nemen. En op het moment dat zo'n kindje er is, dan wordt het bijna klakkeloos en kritiekloos. En zonder nadenken worden er enorm veel dubieuze stoffen en waarschijnlijk niet noodzakelijke stoffen in zo'n kindje gespoten. Dus misschien wel een verzoek aan ouders, blijf kritisch en wees je bewust van de vrijheid die er is. He? Vaccineren mag en vaccineren moet niet. Er is een keuze. Dus zonder een pleidooi te houden voor niet of wel vaccineren, laat je informeren. En informeer jezelf en ga op het internet, lees boeken, ga naar de bieb. En vraag mensen in je buurt en zorg dat je beide kanten goed voor het voetlicht krijgt en op grond van... kennis en informatie maakt dan je wel overwogen beslissing.
Oké. Okay.
Dat is eigenlijk het advies wat ik heel graag zou willen geven. Mooi. Aan ouders.
Mooie woorden als afsluiten. Tineke, hartelijk bedankt. Siska, ook hartelijk bedankt dat je naar de studio bent gekomen. En ik wens je heel veel succes met het boek. En ik hoop dat me veel mensen de weg naar jullie zullen vinden. Dankjewel.
Dank.
En ook trouwens ook bedankt voor het luisteren. Ik neem meteen mijn afscheid van jou. Fijn dat je erbij was, dat je luisterde. En heel graag tot volgende week. Daar hebben we weer een ander boek. En hij is nog niet helemaal zeker, maar als hij doorgaat, wordt het echt weer een heel leuk boek met een leuk interview. Maar dat volgende week. Ik hou het nog een beetje spannend. Heel veel plezier zometeen bij Dasha Bezielentaal. En graag tot de volgende keer. Fijne avond. Dag.
Golden, life is fair, like a rainbow in your hair. Love is you and love is love. Life is gold, life is king. Life is all, everything. Nothing to believe in, it's just fair. Without a care and no religion. Let's go.